doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen wij het 9e vers van Psalm 89. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht, dat zoveel troost bevat ik heb bij een held, voor Israël hulp beschoren. En wat er verder volgt uit het 9e vers van de 89e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens wordt u gelezen uit het eerste boek van Samuel, het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 23. We noemden u 1 Samuel 13, de versen 1 tot en met 23.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Saul was 1 jaar in zijn regering geweest en het 2e jaar regeerde hij over Israël. Toen verkoos zich Saul 3000 mannen uit Israël en er waren bij Saul 2000 te Michmas en op het gebergte van Bethel en 1000 waren er bij Jonathan te Gibea Benjamins. En het overige des volks liet hij gaan, een iegelijk naar zijn tent. Doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen die te Geba was, het welk de Filistijnen hoorden. Daarom blies Saul met de bazuin in het ganse land, zeggende, laat het de Hebreeën horen. Toen hoorde het gans Israël zeggen, Saul heeft de bezetting der Filistijnen geslagen, en ook is Israël stinkende geworden bij de Filistijnen. Toen werd het volk samengeroepen achter Saul naar Gilgal. En de Filistijnen werden verzameld om te strijden tegen Israël. 30.000 wagens en 6.000 ruiters en volk in menigte, als het zand dat aan de oever der zee is. En zij togen op en legerden zich te Michmas tegen het oosten van Bet-Aven. Toen de mannen van Israël zagen dat zij in nood waren, want het volk was benauwd, zo verborg zich het volk in de spelonken en in de doornbossen, en in de steenklippen en in de vestingen en in de putten. De Hebreeën nu gingen over de Jordaan in het land van Gad en Gilead. Toen Saul nog zelf te Gilgal was, zo kwam al het volk bevende achter hem. En hij vertoefde 7 dagen tot de tijd die Samuel bestemd had. Als Samuel te Gilgal niet opkwam, zo verstrooide het volk van hem. Toen zeide Saul, breng tot mij herwaarts een brandoffer en dankoffers. En hij offerde brandoffer. En het geschiedde toen hij geëindigd had het brandoffer te offeren, zie, zo kwam Samuel. En Saul ging uit hem tegemoet om hem te zegenen. Toen zeide Samuel, wat hebt gij gedaan? Saul nu zeide, omdat ik zag dat zich het volk van mij verstrooide, en gij op de bestemde tijd der dagen niet kwaamt, en de Filistijnen te Michmas vergaderd waren, zo zeide ik, nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen te Gilgal. En ik heb het aangezicht des Heeren niet ernstiglijk aangebeden. Zo dwong ik mijzelf en het brandoffer geofferd. Toen zeide Samuel tot Saul, gij hebt zottelijk gedaan. Gij hebt het gebod des Heeren uw Gods niet gehouden, dat hij u geboden heeft. Want de Heere zou nu uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Maar nu zal uw rijk niet bestaan. De Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart. En de Heere heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk. Omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heere geboden had. Toen maakte zich Samuel op en hij ging op van Gilgal naar Gibea Benjamins. En Saul telde het volk dat bij hem gevonden werd, omtrent 600 man. En Saul en zijn zoon Jonathan en het volk dat bij hen gevonden was, bleven te Geba Benjamins. Maar de Filistijnen waren te Michmas gelegerd. En de verdervers gingen uit het leger der Filistijnen in 3 hopen. De ene hoop keerde zich op de weg naar Ofra, naar het land Sual. En een hoop keerde zich naar de weg van Bet-Horon. En een hoop keerde zich naar de weg der landpalen die naar het dal Zeboïm, naar de woestijn aanziet. En er werd geen smid gevonden in het ganse land Israëls, want de Filistijnen hadden gezegd, opdat de Hebreeën geen zwaard nog spies maken. Daarom moest gans Israël tot de Filistijnen aftrekken, opdat een iegelijk zijn ploegijzer of zijn spade of zijn bijl of zijn houweel scherpen liet. Maar ze hadden tandige veilen tot hun houwelen, en tot hun spaden, en tot de 3-tandige vorken, en tot de bijlen, en tot het stellen der prikkelen. En het geschiedde ten dagen des strijds, dat er geen zwaard nog spies gevonden werd in de hand van het ganse volk dat bij Saul en bij Jonathan was. Doch bij Saul en bij Jonathan, zijn zoon, werden zij gevonden. En der Filistijnen leger toog naar de doortocht van Michmas.
De De tekst voor vanmiddag vindt u in het boek van de Handelingen der Apostelen, het 13e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 24. Handelingen 13, de versen 21 tot en met 24. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze, afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning. Den welken hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad dezes heeft God Israël, naar de belofte, verwekt de zaligmaker Jezus, als Johannes eerst al den volke Israëls voor zijn aankomst gepredikt had de doop der bekering. Zingen wij van Psalm 132 het zevende vers tot staving van de waarheid deed, de Heere die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. En het elfde vers, daar zal ik David door mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen uit zijn nageslacht. En vers 12, de versen 7, 11 en 12 van Psalm 132. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, Paulus en anderen zijn uitgezonden uit Antiochië om zendingswerk te gaan doen. Ze zijn op Cyprus geweest, het grootste eiland in de Middellandse Zee. Daar heeft de Heere wonderen gedaan. De Romeinse stadhouder, wij zouden zeggen de Romeinse burgemeester van dat eiland, heeft de Heere bekeerd. Zijn almacht, zijn goedheid en vrijmacht heeft hij daarin betoond. Ze zijn niet op Cyprus gebleven. De oversteek naar Klein-Azië, tegenwoordig Turkije, werd gemaakt. En daar zijn Paulus en zijn metgezellen in Pisidis Antiochië gekomen. Naar de synagoge gegaan. En toen gevraagd werd een woord van vertroosting. We kunnen ook vertalen vermaning te spreken. Heeft Paulus mogen spreken, geleid door de Heilige Geest. En hij is uitgegaan van zaken die voor de Joden erg bekend waren. Uitgegaan van de hoofdzaken van het Oude Testament. Daar valt dus best wat van te leren voor de prediking vandaag. Dat er niet alleen uit het Nieuwe Testament gepreekt moet worden, maar ook uit het Oude Testament. De uitleiding uit Egypte heeft hij genoemd. De doorleiding door de woestijn. Daar heeft de Heere 40 jaren lang de zeden van het volk van Israël verdragen. Zijn langmoedigheid betoond. Wat is dat, jongens en meisjes, langmoedigheid? Langmoedigheid betekent dat je niet snel boos wordt. Dat je een heel groot geduld hebt. Dat heeft de Heere gehad met het volk van Israël. Ondanks hun opstandigheid is dat volk niet weggevaagd, maar is gekomen in Kanaan. Hebben wij oog voor Gods langmoedigheid? Gods kinderen krijgen daar zeker oog voor en gaan dat al meer beleven. Wat kunnen zij zichzelf toch enorm tegenvallen als er opstandige gedachten in het hart reizen, als het tegen zit en de zondige waaroms worden aangetroffen van binnen. Wat is de Heere dan langmoedig? Wat betoont hij een groot geduld te hebben als hij dan de band niet doorsnijdt, maar als hij blijft liefhebben, als hij blijft zorgen, als hij onderwijs blijft geven voor hart en leven, zielenvoedsel doet toekomen. Ja, het is ook zijn goedheid als er slagen vallen tuchtigingen. We hebben daar iets van genoemd vorige week. Mag u er oog voor hebben? En dan, als het volk van Israël in Kanaan gekomen is, is het daar de afgoden gaan dienen? Ik heb als jongen wel eens gedacht, de Baal en de Astarte-dienst dat is begonnen onder Agab en Izebel, maar dat is niet waar. Toen Jozua en die met hem geleefd hadden gestorven waren, is daar al het dienen van de Baal en de Astaroots gekomen. Het verlaten van de Heere. En toch heeft de Heere telkens opnieuw richters gegeven. En de apostel Paulus heeft het gepredikt ook na de richterentijd. Heeft de Heere zijn handen niet van het volk afgetrokken. Hij gaf koning Saul. Hij gaf koning David. Christus is gekomen. De grote Davidzoon. Daar ging het uiteindelijk om in heel het Oude Testament. In heel de tijd van het Oude Testament heeft de Heere daarheen gewerkt. De duivel kon dat niet voorkomen. En Johannes de Doper heeft de weg voor hem bereid. Voordat Christus openlijk ging prediken onder het volk. We schrijven boven onze tekst. Het handelen van God met Israël de eeuwen door. Met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen prediken we u vier zaken. In de eerste plaats Saul. Ten tweede David. Ten derde Christus. En ten vierde Johannes de Doper. Het handelen van God met Israël de eeuwen door, in de eerste plaats Saul, ten tweede David, ten derde Christus en ten vierde Johannes de Doper. We lezen in vers 21 over koning Saul. En van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. Zij begeerden een koning. Was dat verkeerd? Was dat zondig? Wanneer we een klein beetje weten wat er in de Bijbel staat, dan zijn we toch mee bekend dat aan Abraham beloofd werd dat uit hem koningen zouden voortkomen. Als Israël daar de vinger nou eens bijgelegd had bij die belofte. En denk aan de woorden die Mozes allemaal gesproken heeft tot het volk van Israël. Dan is daar de zogenaamde koningswet in Deuteronomium 17. Daar wordt dus over een koning gesproken die komen zal. Het zijn zomaar geen betekenisloze woorden geweest, geen woorden die nooit hun vervulling zouden krijgen. Dat zag op de toekomst, dus op zichzelf genomen, als er een koning wordt begeerd, is dat niet zondig. Maar wel, als je dat doet op een manier die strijdt met Gods woord. En dat is wel gebeurd. Ze hebben Gods tijd niet afgewacht. En ze hebben een koning gevraagd en begeerd die net zo zou zijn als al de koningen van de omringende volkeren. Er wordt verwezen, als het gaat over Saul, naar 1 Samuel 8. En dan lezen we in 1 Samuel 8, vers 5, dat het volk tot Samuel zegt: zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om te richten. En dan komt het, dan staat daar niet: die in alles handelt naar het woord van God. En dan staat daar niet een koning die de Heere echt mag dienen met zijn hart. en een voorbeeld mag zijn in de vreze Gods voor het volk. Nee, dan staat er gelijk al de volken hebben. En dat was mis. Wat voor koningen hadden die volken? Die volken hadden geen koningen die de Heere vreesden. Die liefde hadden in hun hart tot de Heere en zijn dienst. Dat waren afgodische koningen. Koningen die niet rekenden met het woord van God. En daarom, als het volk van Israël een koning begint, dan doet het dat niet, omdat het zo uitziet naar een koning die werkelijk tot een voorbeeld mag zijn. We lezen in de Koningswet, in Deuteronomium 17, dat die koning een dubbel, een afschrift, dus een kopie van de wet moet hebben. Dat moet hij schrijven in een boek of laten schrijven in een boek. Een kopie dus van de boeken van Mozes, uit hetgeen dat voor het aangezicht de Levitische priesters is. En niet jongens en meisjes om dat boek nou in de kast te zetten en er nooit in te kijken. Er staat bij wat die koning met dat wetboek moet doen. En het zal bij hem zijn. En hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens, opdat hij de Heere zijn God leren vrezen om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen. Elke dag daarin lezen. En dan met de vraag uiteraard dat de Heere dat gelezene toe zou passen aan zijn hart. Dat hij persoonlijk naar dat woord mag leven. En ook als koning naar dat woord mag regeren. Om de Heere te vrezen, staat er een voorbeeld te mogen zijn in de vreze Gods. Om die woorden te bewaren, dus om te handelen naar die woorden, naar die wetten die de Heere zelf heeft gegeven, om die inzettingen te doen. En daar vroeg het volk niet om, een koning gelijk de andere volkeren hebben. En hoe staat dat er vandaag voor? Hoe is het met onze koning, ons koningshuis? Hoe is het met onze regering? Is er dan niet veel reden, geliefde gemeente, om te bidden? De zondigheid, de overtreding van Gods geboden in ons land en onder ons volk neemt al meer toe. En dan mogen wij wel verwonderd zijn over de grote langmoedigheid van God. En hoe staat het ervoor in het gemeentelijke leven, in het gezinsleven? Zijn we misschien weg geweest? Hebben we tijd, ja, meer tijd genomen om Gods woord dagelijks te lezen? Zullen de boeken gegrond op Gods woord tot zegen zijn of ons veroordelen als we ze ongelezen laten staan? En net als de wereld onze tijd doorbrengen, ook als we vrij zijn. Daar was het nu mis. Een koning gelijk de andere volkeren. En daar zit het mis bij mij, bij u en bij jullie van nature. Net zo willen leven als iedereen. Op dezelfde manier je tijd doorbrengen, naar dezelfde dingen luisteren, dezelfde dingen bekijken, naar de mode van de wereld je kleden. En op warme dagen, dan moet ik het misschien zo zeggen, je uitkleden. Net als de wereld gebruik maken van de moderne media. Net als de wereld leven, werken En wat zal er dan volgen? Net als de wereld sterven. Net als de wereld onder het oordeel van God eeuwig blijven liggen. O geliefde gemeente, als u zo denkt en zo leeft en zo doet, breek daarmee. Smeek de Heere om een nieuw hart. Om een vlezen hart. Hij wil daarom gebeden zijn. Maar kijk, het volk van Israël begeerde een koning zoals al die andere volkeren hadden. En zo'n koning kregen zij dan ook. In het begin leek het allemaal wel mee te vallen met koning Saul. Door Samuel gezalfd, koning geworden, overwinningen behaald. En als we geluisterd hebben naar 1 Samuel 13, dan wordt er duidelijk dat in het hart van Saul ongehoorzaamheid leefde. Hij heeft niet gewacht tot Samuel kwam om te offeren. Toen hij dacht dat het misging, is hij zelf gaan offeren. En dat was zondig. We lezen meer van de overtredingen van Saul. Als hem duidelijk wordt dat David zijn opvolger zal worden, dan probeert hij op alle mogelijke middelen David van het leven te beroven. Ziet u zijn vijandschap, zijn ongehoorzaamheid. En aan het einde van zijn leven heeft hij een tovenares geraadpleegd. En heeft zichzelf door het zwaard van het leven beroofd. Het is waar wat er staat in Hosea, het 13e hoofdstuk, het 11e vers waarnaar verwezen wordt. Ik gaf u een koning in mijn toren en nam hem weg in mijn verbolgenheid. Weet u wat Israël niet bedacht en waar ze niet bij leefden? Dat God hun koning was. En dat een richter of een koning of wie er ook zou komen, uiteindelijk alleen maar onderkoning zou zijn onder God. En daar verlangde zij niet naar. Zij verlangde alleen maar net zo'n koning als de omringende volkeren hadden. Die aan zou voeren in de strijd. Die overwinningen zou behalen op de vijanden. Die het rijk in stand zou houden. Die zou zorgen voor welvaart en vrede. Maar niet een koning die in de vreze Gods zou leven. En wat zegt de Heere dan tegen Samuel? Als ze om zo'n koning vragen. Ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Die koning die verlost had uit Egypte. Die koning die in de woestijn manna en water gegeven had. Die koning die gebracht had in het land Kanaan. En die richters gegeven had, ondanks de afgodendienst waar het volk zich telkens schuldig aan maakte. Die koning verworpen. Dat hebben wij in Adam ook gedaan. God als koning verworpen. Hem de gehoorzaamheid opgezegd. De wapens van verzet opgenomen. Datgene wat Paulus hier predikt uit de tijd van Saul en zijn koningschap. Laat niet alleen zien hoe het was met het volk van Israël, maar laat ook zien hoe het is met de gevallen mens, die naar God niet vraagt, die net zo wil leven als de wereld. Hoe is het, geliefde gemeente, in onze opvoeding? Is die opvoeding eigenlijk net als de opvoeding in de wereld, dominee? Ik neem mijn kinderen toch mee naar de kerk, dat is goed. Lees toch uit de Bijbel, dat valt uiteraard ook niet af te keuren. Ik bid. Maar wat zien uw kinderen bij u? Merken zij nu werkelijk dat het ene nodige bovenaan staat? Dat werkelijk in de opvoeding doorklinkt, zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Mag u goed spreken van die koning en echt geliefde gemeente. Die koning dien ik. Daar krijg je nooit spijt van. Bij die koning is nu alles te vinden. Hij leidt uit het Egypte van de zonde. Hij verlost van de duivel van de helse farao. Hij zorgt tijdens de woestijnreis op een volmaakte manier. Zijn geduld, zijn langmoedigheid is oneindig groot. Zijn liefde en zijn trouw zijn eeuwig en onverbrekelijk. En ondanks alles wat er te vinden is in het hart van zijn onderdanen, snijdt hij de band met hen nooit door. Al meer verwondering over de goedheid en de langmoedigheid van God. Dat is nou de prediking die Paulus liet horen in de synagoge in Pisidisch Antiochië. De zondigheid van het volk wordt voor ogen gesteld. En dan opnieuw de trouw en de langmoedigheid van God. Wat is een wonder, geliefde gemeente, als in de praktijk van de opvoeding werkelijk dat ene nodige bovenaan mag staan. Als je het aan je kinderen mag voorhouden. Wie opgaat met de wereld in de sport. Denk aan het woord sport, zomer, wat je telkens hoort vallen en gebruiken. Wie dat nou bovenaan blijft stellen in zijn leven, zal daarmee omkomen. Wie carrière, geld en aanzien bovenaan blijft zetten, zal ook omkomen. Maar wie de Heere mag vrezen, net als die koning die getekend wordt in de koningswet, wie Gods woord mag lezen en daarnaar mag handelen, die zal de gunst, de bescherming, de bewaring van die koning mogen ondervinden en eenmaal zalig worden zal. Maar dan trekt God zijn handen niet af. En de Heere zegt niet, u hebben jullie zo'n koning begeerd. En ik zal niet meer naar je omzien. Nee, dan geeft de Heere geen koning in zijn toren, maar in zijn liefde, in zijn goedheid. Dat is de tweede zaak, David, vers 22. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning. Den welken hij ook getuigenis gaf en zeide, ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man aan mijn hart, die al mijn wil zal doen. Een daad van God. Niet toevallig dat David koning wordt. Zo heeft God dat bepaald. Hij heeft hem gevonden, zo staat er. Het zijn de handelingen van God in de heilsgeschiedenis van het volk van Israël. David, de opvolger van Saul. En daar wordt van David gezegd dat de Heere hem getuigenis gaf. Dat wil zeggen, God heeft onderstreept dat David koning zou zijn. En hoe heeft de Heere dat gedaan? Koning Saul werd gezalfd met olie uit een kruik. Nou, een kruik, als je die laat vallen, jongens en meisjes, die kapot. En David, niet gezalfd met olie uit een kruik, maar olie uit een hoorn. En een hoorn valt niet kapot als je me laat vallen, hoor. Die is heel erg sterk. En dat ziet er nou op, dat de Heere David tot koning heeft gemaakt en in dat koninkrijk hem zou bevestigen. En als je gezalfd wordt, dan betekende dat God heeft je aangewezen. En de Heere zal je alles geven wat nodig is om koning te zijn. En wat is nou het grote verschil tussen Saul en David? We lezen van Saul dat hij een ander hart kreeg. Een ander hart. Ja, mensen zeggen dat soms ook wel eens, dat ze veranderd zijn. Maar als dat niet verder gaat dan dat andere hart van Saul, dan is het mis, hoor. Als er alleen maar bekwaamheid is om het werk te doen wat de Heere opdraagt, en van binnen ontbreekt de vernieuwing door Gods geest, van binnen ontbreekt de waarachtige bekering, van binnen ontbreekt de vreze Gods, dan is het mis. Zo waren er zelfs valse profeten die ook wel konden spreken. En lezen wij niet in het Nieuwe Testament: in uw naam geprofeteerd, in uw naam krachten gedaan, in uw naam duivelen uitgeworpen, in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Dus het komt erop aan, geen ander hart gekregen te hebben, maar een nieuw hart. En dat was zo bij David. En vanuit de vreze Gods mocht David koning zijn. En de Heer heeft zijn koningschap bevestigd. Dat zien we toch al in de overwinning die David mocht behalen op Goliath. We zouden zeggen zo'n reus van 3 meter lang. En zijn harnas woog 80 kilogram. Dus daar ben je groot en sterk. En dan David, gewone lengte. De jongste uit het gezin, een slinger met 5 stenen. Ja, maar wat nog meer? Wat zou David nou nog meer goud hebben, jongens en meisjes? Geloof en hoop in zijn hart. Hij mocht groot van God denken. En de Heere heeft hem daarin niet beschaamd. Door die eerste steen met de slinger van David geworpen, Goliath geveld. En Goliath door David gedood. Dat is een getuigenis. En dat getuigenis wijst boven zichzelf uit. Het wijst uit naar Christus, de grote Davidszoon. Waar Paulus ook over gepreekt heeft, daar in de synagoge in Pisidische Antiochieën. Christus, die als de grote zoon van David, de meerdere Goliath, de duivel, overwonnen heeft. Want het heeft geklonken op Golgotha: het is volbracht. David, een nieuw hart. En Saul, een ander hart. Hoe is het met ons hart, geliefde gemeente? Zijn er alleen maar dingen veranderd aan de buitenkant? Heeft de Heere ons alleen maar gegeven wat wij nodig hebben om onze taak in dit leven te vervullen, ook misschien de opvoedingstaak wel? Ontbreekt de vreze Gods? Kennen wij niet de droefheid over de zonde naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid? Missen we de liefde tot God, de liefde tot zijn woord en wet, om niet uit vrees en dwang te doen wat de Heere vraagt, maar als vanzelf, overweldigd door de grote onbegrijpelijke liefde van God in de zending van zijn Zoon en in het lijden en sterven van Gods Zoon. Ja, overweldigd door de opstanding, de hemelvaart, het zitten aan de rechterhand van God. Daar komt het op aan. Alleen dan kan gezegd worden wat van David wordt gezegd. Ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, een koning, zoals God dat bedoeld had. De zoon van Isaï. De afgehouwen tronk van Isaï zal een scheut, een reisje voortbrengen. Daar zullen vruchten komen. De Heer heeft dat zelf vervuld. De beloften gegeven aangaande David. Ze zijn vervuld in Gods Zoon, de Heere Jezus Christus, van wie David een voorbeeld mocht zijn. Een voorbeeld ook in het doen van al Gods wil, want dat staat er ook in vers 22, die al mijn wil zal doen. En dan staat er eigenlijk in de oorspronkelijke taal een meervoud. Alles wat de Heere wil onder alle omstandigheden. Ja, maar zegt iemand, David heeft toch ook gezondigd? Ja, dat is waar. De Bijbel is eerlijk. Maar de doorgaande lijn in het leven van David was een doen van Gods wil. Door genade. Had David ook niet van zichzelf. De Heere had onderscheid gemaakt waar het niet was. Net als Saul in zonde ontvangen en geboren, maar een nieuw hart gekregen. Een vlezen hart. Hem op psalmen dingen en zingen tot eer van God. Mogen we dat ook? Met ons hart. Wat is toch groot? Als je hart verklaard mag worden in datgene wat we zingen mogen. En als je het niet kent of nog niet in die mate kent. Heere, wil het geven dat dat gebed dan op mag klimmen tot die God die de hoorder en de verhoorder van het gebed is. David, de zoon van Isaï. God heeft hem gegeven. Een man naar zijn wil. En die mocht gehoorzamen uit liefde in de vreze Gods aan God. Daar komt het voor ons allemaal op aan. Wij zijn lang niet allemaal zo belangrijk als koning David. Niemand van ons, denk ik. Dat mogen we toch zo wel zeggen. Maar komt erop aan dat we de Heere mogen vrezen. En in de vreze Gods, in dagen van voorspoed en tegenspoed en wat er ook gebeurt, van blijdschap en verdriet, de knieën mogen buigen en mogen vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doe? Zal dan op het gebed inderdaad mogen doen wat de Heere vraagt. David, maar ook Christus, vers 23. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt. De zaligmaker Jezus Israël. Paulus spreekt hier voor de Joden. En voor mensen die uit het heidendom tot het jodendom zijn overgegaan. Dus die kunnen we ook tot de Joden rekenen. Tot dat volk al er is, het volk van Israël. En dan predikt Paulus dat Jezus de zaligmaker allereerst voor dat volk is gekomen. Naar de belofte. Dan kunnen we denken aan de moederbelofte. Dat is de eerste belofte aangaande de komst van de zaligmaker. We kunnen denken aan de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob gegeven. Juda, gij zijt het. Saul was uit de stam van Benjamin, die kon het nooit zijn. David uit de stam van Juda. En uit Juda zou de zaligmaker voortspetten, die afgehouwen tronk van Isaï, wat ik al aanhaalde. Dat wordt vervuld op Gods tijd. Toen de Heer Jezus geboren werd, was er geen koning meer uit het huis van David. Het was een afgehouwen tronk. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, als je een grote boom hebt en die kap je om, dan blijft er nog een stronk in de grond zitten. Een stronk met wortels. Misschien wel eens gezien als je in het bos wandelt. En soms dan zie je uit zo'n stronk een nieuw scheutje naar boven komen. En dat is nou gebeurd met het koningshuis van David. De Heer Jezus is geboren. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. De grote Davidszoon. Naar zijn geboorte heeft de Heer heen gewerkt de eeuwen door. En daarom dat volk van Israël niet aan de vijanden overgegeven. Niet ten prooi laten worden van de tegenstanders, maar een deel van dat volk altijd bewaard. Teruggevoerd zelfs uit de ballingschap, opdat daar in Bethlehem op Gods tijd de zaligmaker geboren zou worden. Jezus, zaligmaker. In dubbele zin wordt het hier naar voren gebracht door de apostel Paulus. En hij zegt het tot de Joden als hij dat verkondigt. Er is zaligheid door God uitgedacht. Door de Zoon van God verworven. En wat betekent dat, zaligheid? Wel, dat betekent dat je verlost wordt uit de klauwen van de Satan. Daar hebben we ons ingeworpen. Ons aan hem overgegeven in het paradijs. En ik zei dat ook de vorige week. We zijn zo verblind en doof en ongevoelig en dood, dat we daar totaal geen last van hebben. Maar God opent de ogen. Opent de oren. Opent het hart, zodat je er wel last van krijgt. En net als Israël gaat roepen om verlossing. En die verlossing geeft de Heere in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En van die verlossing mocht David een voorbeeld zijn. Hij heeft de burcht van Jeruzalem veroverd op de Jebusieten. Hij heeft vele vijanden verslagen. En daarin wees hij heen naar de grote overwinning die Davids zoon zou behalen op al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Dus als Paulus daar in de synagoge in Antiochië de naam van David noemt, dan noemt hij dat om zo heen te werken naar de prediking van Christus. En we gaan van David zingen uit de 36e couplet van Psalm 78. Hij deed zijn knecht van achter het vee zich spoeden om Jacob's zaad, zijn dierbaar volk, te hoeden. Het 36e vers van Psalm 78. Thank you. David. En daarna de grote Davids zoon, de zaligmaker Jezus. Wanneer we hem vergelijken met David, dan is hij onvergelijkelijk veel groter. Denk eens aan zijn afkomst. David geboren uit een zondige vader en moeder. De zaligmaker is de eeuwige en enig geboren zoon van God. Geboren uit de maagd Maria, door overschaduwing van de Heilige Geest. Wat is dat een groot verschil? Een zondige David. Een zondeloze zaligmaker. Wat een troost ligt daarin opgesloten. Waar onze verlorenheid en zondigheid begint, daar is Christus zonder zonde begonnen. Heilig ontvangen en geboren. David, hij was alleen maar mens. Christus, de grote Davidszoon, is de Emmanuel, God met ons. Dat wil zeggen, eeuwig God en de ware menselijke natuur aangenomen. En in die menselijke natuur heeft hij ondervonden en willen ondervinden wat het is om van God verlaten te worden. Dat is nog heel wat anders dan bij David, die ook wel tijden heeft gekend dat hij iets voelde van de toren van God over zijn zonden. Hier bij Christus, de toren van God over de zonde gevoeld en doormaakt, zoals niemand dat kan. Al de zonden der zijn op hem aangelopen. Is die koning het niet waard, geliefde gemeente, om gediend te worden? Zoek toch een onderdaan van hem te worden. Hoe moet ik dat dan doen? Wel door in ieder geval Gods woord te lezen. Door trouw naar Gods huis te komen. Want de Heere wil werken door zijn woord en geest, wil wonderen doen. Het woord immers is het zaad van de wedergeboorte. De duivel probeert altijd je af te brengen van het woord. Vandaag geen tijd. Veel te druk met de dingen van dit leven. Eigenlijk denk ik nu alweer aan de dag van morgen, wat er allemaal van me gevraagd zal worden. Mis. God geeft ons de zondag om te rusten van ons dagelijkse werk, onze dagelijkse beslommeringen, en om positief bezig te mogen zijn met de dingen van het Koninkrijk van God, met het gebed in het hart. Heere, wilt u me tot zegen stellen? Een onderdaan van die koning. David is gestorven. Deze koning leeft tot in eeuwigheid. Ja, hij is ook gestorven. Heeft zijn leven afgelegd voor zijn kerk, opdat des doods schuldiger het eeuwige leven verworven zou worden. Ten derde dagen opgestaan en opgewekt. Ten hemel gevaren. Heeft nu alle macht ontvangen in hemel en op aarde. David, als koning heeft hij als een herder voor zijn volk mogen zorgen. Maar de herderlijke zorg van Christus, de grote Davidszoon, steekt daar toch ver bovenuit. In de tijd van David zijn er onderdanen gesneuveld in de strijd, soldaten omgekomen. In de strijd tegen de Satan, de wereld en de zonde, komt niet één onderdaan van de goede herder om. En de vervolgingen dan? Ja, maar dat betekent dat de ziel ingaat in eeuwige heerlijkheid. En wat er ook met dat lichaam gebeurt, dan wordt het verbrand of uiteengerukt of wat dan ook. Op de jongste dag zullen ziel en lichaam herenigd worden. Bij de zaligmaker is de zaligheid te vinden voor ziel en lichaam beide. Wat is het toch erg? Onder de prediking van zo'n zaligmaker op de brede weg te blijven. Die zaligmaker die vandaag tot tweemaal toe tot ons komt, die het meent als hij zegt dat zondaren bij hem welkom zijn, al waren de zonden als karmozijn. Er is reiniging te vinden in het alles reinigend bloed van Christus. Het bloed van die koning. Waar kun je zo'n koning vinden? Die zijn eigen leven geeft en zijn bloed stort. Die koning heeft er recht op dat we hem dienen. O, buig dan toch de knieën, geliefde gemeente. En bid het met de psalmdichter. Neig mijn hart. En voeg het saam tot de vrees van uw naam. En zoek dat voor kinderen, voor kleinkinderen, of wie u ook tegenkomt, met wie u ook te maken hebt. Prijs de dienst van die koning aan. Die koning die de hemelse heerlijkheid wilde verlaten. Die arm wilde worden. Nee, dat betekent niet alleen maar en niet zozeer dat hij niet in een paleis geboren werd, in een kribbe werd neergelegd, in een beestenstal. Maar dat betekent vooral dat hij de toren van God tegen zich heeft gekregen. De gramschap van die rechtvaardige God, die betaling eist voor de zonden en de overtredingen. Dat is zijn diepste armoede geweest, van God verlaten om het eeuwige leven, de vergeving en de nabijheid van God te verwerven. Voor die koning te buigen. Wat geeft dat een verwondering in het hart, als je mag zien voor wie je buigt. Voor hem die zijn leven gaf en zijn bloed stortte. Voor hem die onderwijs geeft, die leidt en beschermt, die bewaart. Ook in onze tijd. Al als een onderdaan van hem mag zijn, dan is het goed en dan gaat het goed. En van die koning heeft Johannes de Doper ook gesproken. Dat is de laatste zaak waar we nog een ogenblik uw aandacht voor vragen. 24. Als Johannes eerst al den volken Israëls voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Voor zijn aankomst, dat betekent voordat hij ging prediken onder het volk. Dan heeft Johannes de Doper gepreekt, de zonde aangewezen, opgeroepen tot bekering. Breng dan vruchten voor der bekering waardig. Dat zei hij tegen de leidslieden uit zijn dagen. Hij zei niet, ik vertrouw uw bekering niet. Weet u wat hij zei? Komt aan op de vrucht. Kijk daar nou eens naar. Als die vrucht ontbreekt, als u niet doet wat Abraham deed, de werken van Abraham niet doet, maar de werken van de duivel, dan bent u geen kind van Abraham in het wezen van de zaak, maar een kind van de duivel. Dat geldt vandaag nog. Kijk, het is na in het leven. Is daar vrucht? Wat is de belangrijkste vrucht? De liefde. De vrucht des geestes is liefde. liefde uitgestort in het hart. Dat uit zich in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde tot zijn woord en wet. Dan word je al meer een vreemdeling in dit leven. Nee, ga je niet vreemd doen. Maar wel een vreemdeling. Kun niet meedoen met alles wat de wereld doet in onze tijd. Konden ook de vrienden van Daniel zelf niet, wat de gevolgen ook waren. Nee zeggen. God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En wat was ook de boodschap die klonk uit de mond van Johannes de Doper? Bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij. Vandaar dat is dat de doop der bekering. Zij die door genade afstand mochten nemen van de zonde, strijden tegen de ongerechtigheid en door genade het goede mochten gaan doen, zij werden gedoopt. En dan staat er een woord voor bekering, dat betekent anders gaan denken. Nou, die vraag moet ik in uw midden neerleggen. Bent u, ben jij, ben ik al anders gaan denken? Het volk Israël dacht in het algemeen gesproken net zoals de andere omringende volkeren. En daarom vroegen ze ook een koning zoals die andere volkeren. Verlangen wij een leven zoals de wereld? Rijkdom, welvaart, sport en spel. Willen we daar onze tijd mee vullen? Of mag het door genade zo zijn dat de dingen van het koninkrijk van God bovenaan mogen staan? Anders gaan denken van binnenuit. Anders gaan denken over God, anders gaan denken over je tijdsbesteding, anders gaan denken over je geldbesteding. Anders gaan denken over al datgene wat de wereld aanbiedt. Anders gaan denken over het koningschap. En dan bedoel ik dit, niet langer de duivel willen dienen, maar de Heere willen dienen. Daar komt het nu op aan. En wat heeft Johannes de Doper dan gezegd? Hij heeft ook de zaligmaker gepredikt. Zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Bij hem is verlossing. Bij hem is zaligheid. Bij hem vergeving van de zonde. En ook verbreking van de macht en de heerschappij en de terreur van de zonde, zouden we wel mogen zeggen. En ook de smet van de zonde. Die bezoedeling door de zonde. Hier al in beginsel een klein beetje weggenomen. En eenmaal volmaakt weggenomen. O geliefde gemeente. Zoek toch die koning te dienen. Want wie hem mag dienen. Deelt in zijn bescherming en bewaring. Deelt in zijn herderlijke zorg. En dan zal het ook waar worden, wat hij zelf heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u te danken, dat we bijeen mochten zijn op deze uw dag. Wil met ons zijn in de week die weer is aangebroken, gedenk hen die elders verblijven. Dat ze te zijn dat hij weer veilig in ons midden mogen terugkeren. Wil bewaren voor gevaren die er altijd zijn. Sterk in het werk als we daartoe geroepen worden. En als we nog vrij mogen zijn, dat we ook tijd mogen vrij maken. Uit liefde kon het zijn om bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk. En dat ook te mogen voorleven en aanprijzen. Breid zo uw koninkrijk onder ons uit. Wil bovenal bewaren. Voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunstbewijzend gezegend heidendom Het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklommen. Tiende vers van Psalm 72. Ontvang nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.